Ik ben blij u vanavond weer te begroeten in de naam van onze lieve Heer Jezus, de opgestane Zoon van God. En zijn tegenwoordigheid was al hier toen ik binnenkwam, dus verwachten we vanavond meer dan overvloedig te zien, boven alles dat wij zelf zouden kunnen doen of denken, dat God zijn zegeningen over ons zal uitgieten en Jezus Christus in ons midden vergroten. Ik had de laatste twee nachten gesproken. Zondagavond, denk ik, hielden we een genezingsdienst en maandagavond predikte ik en begon een onderwerp zondagochtend in de tabernakel en ik dacht, terwijl we aan het wachten waren, dat een gehoor wat in de sfeer zou komen, dat ik min of meer mijn gevoelens zou uiten. Ik ben één deze dagen, zo God wil en mij zal helpen, zou ik gewoon enige campagnes willen houden waar u niet er gewoon binnen gaat en predikt of de schrift onderwijst en altaarroepen doet en bij het altaar neerknielt om voor de mensen te bidden en zoals wij ouderwetse baptisten vroeger deden. Ik hoorde slechts twee baptisten amen zeggen. Waar bent u dan al een vanavond? Iemand zei, broeder Branham, bent u een baptist? Ik zei, ja, zei ik. Ik predikte hier in Arkansas op een keer. Een kerel, een oude kerel, werd genezen. Hij was een Nazarener. Hij had een krukken op zijn rug de volgende dag en ging door de stad heen met een bord erop. God haalde mij gisteravond hiervan af. En hij was heel erg kreupel. Het was in Little Rock en zo was hij al enkele jaren geweest. En iedereen kende hem, want hij ging rond en zette zijn hoed neer en verkocht potloden uit de hoed. En iedereen kende hem, dus het begon, deed gewoon iets groots in de stad. En een paar avonden daarna was ik aan het prediken en hij stond op. Hij zei, een ogenblik, broeder Branham, vindt u het erg als ik u iets vraag? Ik zei, nee meneer. En hij zei, wel, zei hij, toen ik u hoorde prediken, wist ik dat u een Nazarener was. Hij zei, toen zag ik al de Pinkstermensen hier en iemand vertelde me dat u van Pinksteren was. Hij zei, ik hoorde u een tijdje geleden zeggen dat u een baptist was. Hij zei, ik snap dat niet. Ik zei, nou, dat is makkelijk. Ik ben een Pinkster Nazarener Baptist. Dat is juist, dat is juist. We zijn gewoon geloven. O vrienden, ik behoor tot geen enkele kerkdenominatie en toch behoor ik tot elk van hen. Toen ik hiermee begon, zei ik, Christus is mijn hoofd, deze Bijbel is mijn leerboek en de wereld is mijn gemeente. Dus dat is wat ik wil zijn tot ik sterf. Nu, over een nacht of twee proberen we weer een genezingsdienst te beginnen. Wanneer we, natuurlijk als ik deze veldbedden en brancards hier zie liggen, zou ik graag iets zien. Ik wil zo graag dat er iets hier in Louisville, Kentucky gebeurt, want dit is mijn thuisstaat. Ik heb nooit een goede, wat je een goede samenkomst noemt, in Kentucky gehad. En ik bedoel dat niet negatief. Ik heb genoeg slechte gehad op genoeg plaatsen. Maar ik bedoel hier mijn eigen streek. Het is zo moeilijk, gewoon zo moeilijk om er door te breken. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat het is omdat Jezus zei, in uw vaderland, en hoe het zou zijn, dat is waarschijnlijk de hoe het is. Maar we krijgen nooit te veel opmerkelijke wonderen te zien. Ik had hier een dienst, ongeveer een jaar of twee geleden, in Jeffersonville, maar het was toevallig dat de vrouw van hier ergens in Kentucky was. Ze was als krijt geworden, als het ware, van haar heup naar haar ledematen, liever. En ze had 17 jaar niet gelopen. Velen van u waren daar die avond en herinneren zich het geval. En ze stond meteen op en liep normaal de tabernakel uit. Nu, ik zou graag dat er iets hier in Louisville begint, dat ik een ouderwetse opwekking door deze prachtige grote stad hier kon zien gaan. Het is een stad zoals alle andere steden. Het is zo goddeloos als maar kan. U weet dat dat de waarheid is. Ik kwet Kentucky niet, want ik ben ook een Kentuckier. Oké, maar het is de waarheid. Het is goddeloos. Dit is de streek van alle whiskies en distilleerderijen en schandelijke verdichtselen en zulks meer. Het gebeurt hier om Louisville, Kentucky heen, dus dit is de zetel van Satan. Maar we kunnen het in stukken breken met het evangelie van Jezus Christus als we allemaal bij elkaar komen. Dat is juist. We moeten onze krachten verenigen en drukken. Enige tijd geleden, een zeer beroemde evangelist in de streek zei, sprak over de diensten hier. Hij zei, wel, hier is hoe het zit. Hij zei, als ik een stad inga, moet alles in de regio mijn bijeenkomsten sponsoren. Anders ga ik niet. Dat is waar. Nou, denk eens, ik denk dat er misschien 60 of 70 grote baptistenkerken hier in Louisville zijn. Ziet u? En de Methodist dan. En het is een Methodistenstad. Asbury die hier was. Wat zou die man hebben als hij naar deze stad kwam? Alleen van Methodisten en Baptisten. Laat staan de Presbyterianen allemaal. Nu, hoeveel volle evangeliekerken zijn er hier in de stad? 2 of 3 kleine zendingen hier ergens tussen. Gewoon kleine kerken hier en daar. En zij bevechten elkaar. Dus als u binnenkomt, moet u op de kracht van uw bediening staan. Dat is waar. En zelfs de iedereen is alsof politiek binnenkomt. Het is aan de kracht van uw bediening om aan te trekken wat de Heer zal sturen. Ik mag het graag zo. Broeder, als Jezus Christus niet mijn steun hier is en mijn vertrouwen, dan heb ik niets anders op te vertrouwen. Dat klopt. Hij, op Christus, de vaste rot, sta ik. Alle andere gronden zijn drijfzand voor mij. Ik predik liever aan 5 mensen waarvan ik weet dat God hen stuurde om de boodschap te horen, dan te prediken aan 10.000 die door een politiek erin werden getrokken. Dat is waar. Ik zie liever 1 ouderwetse bekering naar het altaar gaan en huilen en wenen, dan 10.000 zien staan en alleen zeggen, wel, ik zal het proberen. Proberen? Hij is geen Christus die je probeert, hij is om te accepteren. Leven of sterven, zinken of verdrinken, neem hem toch. Dat is juist. Als ik vanavond bid, zou bidden voor 10.000 mensen en ze allemaal de volgende ochtend gestorven waren, zou ik hier morgenavond opnieuw voor de zieken bidden in de overtuiging dat Gods woord juist was. Dat is waar. Als ik stervende was en 5.000 mensen 100 jaar geleden stierven en zo lang in de eeuwigheid waren geweest, opstonden en naar de aarde kwamen en zeiden, broeder Branham, vertrouw het niet. Hij heeft het mis. Vertrouw het niet. Wij vertrouwden hem, gingen, wij faalden. Dan zou ik nog steeds zeggen, laat mij in Jezus Christus sterven. Dat is juist. Ik geloof het. En dat is mijn hele hart. Alles is precies daarin geplaatst. En ik geloof het met heel mijn hart. En ik vertrouw op hem. En ik hou van zijn volk. Ik hou van u, medeburgers van het Koninkrijk van God. En ik wil schouder aan schouder met u staan en de last dragen. Nu, vanavond, ik zei gisteravond dat ik vanavond een tijdje zou spreken, zo de Heere wil. Ik wil u niet te lang houden, u vermoeien, want we verwachten. Ik heb als het ware een vlies voor de Heere, voor deze samenkomst. En ik verwacht dat God iets zal doen dat de samenkomst hier in de stad op gang zal brengen. Gaat u bidden, doe uw deel. Wanneer het oordeel dan komt, kunnen we allemaal staan en zeggen dat we ons deel hebben gedaan. In het 20e hoofdstuk van Exodus en beginnend bij het 7e vers wil ik slechts enkele ogenblikken spreken, als God het toestaat, over een zeer, wel, ik zou niet zeggen een uitstekend onderwerp, maar een goed onderwerp. Afgelopen zondag op de zondagschool in de Tabernakel in Jeffersonville begonnen we over verlossing door het bloed. En dit is wat ik probeer te doen, als u wilt weten waarom ik dit hier doe. Velen van u zeggen dat u mij nog nooit zag prediken in een genezingscampagne, maar het is met een doel. Ik denk dat als ik zielen kon krijgen om naar het altaar te komen, dat ik gunst zou vinden bij God voor Louisville. Dat is juist, als de mensen echt voor God neergaan en bidden. En dan zijn er velen van uw vrienden die bidden, vasten en bang zijn om een houvast te nemen op datgene waarvoor u bidt. Dat is juist, zie. Wel, het zal u geen goed doen om te vasten en te bidden, tenzij u werken hebt die ermee gepaard gaan. Al uw geloof in de wereld zal u geenszins helpen, tenzij u er regelrecht uitstapt en er recht voor gaat en het aanneemt. Dat is alles. U moet voorwaarts gaan. U moet er gewoon regelrecht uitstappen en het ook doen. Wanneer u om iets vraagt, ga het dan halen. God zei dat het van u is. Neem dus niets minder. Krijg waar u om vroeg. Doe dat en u zult ontdekken hoe het uitkomt. Ja, ga, deins niet terug en zeg niet, wel, ik neem de tweede beste, ik neem de eerste. God beloofde mij de eerste, dat is wat ik wil. En gedurende deze 23 jaar dat ik hem gediend heb, heeft hij mij die plaats gegeven. En zolang ik hem geloof en van hem hou en hij van mij houdt, zal het precies zo zijn, omdat hij verplicht is aan zijn woord. Wat u ook verlangt, wanneer u bidt, geloof dat u het ontvangt en u zult het hebben. Dat is wat hij zei. Is dat juist? Dat is goed. In orde. Ik hoor u graag amen zeggen. Weet u, zuster Hoeve? Amen betekent, zo zij het voor mij, weet u? En als ik begin te spreken en niemand amen hoor zeggen, ik raak dan helemaal in de war. Enige tijd geleden hier predikte ik in een kleine kerk en ik was gewoon, oh, ik heb niet veel preekstoelmanieren, volgens de theologie van de dag, dus ik denk dat ik een beetje opgewonden werd. En ik denk dat ik zo op de preekstoel sprong en de microfoon in mijn hand pakte en daar zat met mijn voeten die op een tempo bewogen, zo hard aan het prediken als ik maar kon. Ik kwam tot mezelf, ik wist niet wat ik deed. Nog een paar minuten en ik was weer verdwaald en ik bevond me midden in het gangpad, mijn broekspijpen op aan het rollen. Ik weet niet waarom, maar ik was werkelijk, ik had daar graag een tijdje willen blijven. Dat is 1 ding dat ik wil zeggen. Ik had het er zeker naar mijn zin. Ik heb er gewoon een paar dagen na tijd van geleefd. Er kwam een man naar mij toe en hij zei, zeg, zei hij, hoe kunt u prediken met al die mensen die amen zeggen? Ik zei, dat is wat mij doet prediken, ja. Ik had vroeger een oude hond. Ik jaagde op wasberen. Ik denk dat ik hier genoeg Kentucky-vrienden heb die graag op wasberen jagen. Dus, en hij jaagde alles die er was de boom in en ging het halen, behalve een stinkdier. En daar zou hij gewoon niets mee te maken hebben. Wel, hij zou hem onder een stapel kreupelhout jagen en het enige wat ik moest doen, ik wilde daar niet onder gaan, achter hem aan, zeker niet. Dus het enige wat ik zou doen is gewoon het kreupelhout optillen en hem een tikje geven en schreeuwen, zoek hem jongen, zoek hem. En hij zou het stinkdier gaan halen. Nu het slechtste stinkdier dat ik ken is de duivel. En als u even een tikje wil geven, roep dan af en toe amen en ik, we krijgen hem na een poosje de boom in en krijgen hem, zie. Weet u, oude Buddy Robinson, velen van u hebben van hem gehoord, niet waar? De Nazarenerkerk. Hij zei, Heer, zij geef me een ruggengraat als een boomstam. Geef me veel kennis in de gevelzijde van mijn ziel en laat me de duivel bevechten zolang ik één tand heb en hem dan bijten met mijn tandvlees tot ik sterf. Ik denk dat dat een goede... En dat is precies wat hij deed. Dat is precies wat hij deed. Heel, bijna 100 jaar oud en predikte nog steeds het evangelie. Ik hoor die oude veteranen zo prediken. Onlangs zette ik toevallig de radio aan en een oude broeder, die Mordecai F. Ham heet, ongeveer 100 jaar oud, predikt nog steeds het evangelie. Ik zei, God zegen hem en mogen hij sterren in zijn kroon hebben als hij daar aankomt. Broeder Ham, ik ken hem amper. Eén deze dagen wil ik hem ontmoeten voordat hij oversteekt naar het land. En dus, hij kan een heleboel mensen daar de hand schudden. Ik weet dat hij genoeg mensen zal hebben wanneer hij daar aankomt. Oh, omdat hij een oude veteraan is geweest. De Heer zegene u nu. En nu, voordat wij dit woord ingaan, laten wij de auteur vragen om neer te komen en het aan ons te openbaren. Onze lieve hemelse Vader, we benaderen u vanavond in die lieflijke verheven naam van uw Zoon Jezus en belijden onze zonden dat wij niet waardig zijn om zijn heilige naam uit te spreken. Want in de hele familie van de hemel wordt Jezus genoemd. De hele familie op aarde wordt Jezus genoemd. En in die naam zal elke knie buigen en elke tong zal het belijden, of het nu zondaars of heiligen zijn. Wanneer we dan in zijn naam spreken, hoe behoren we in ons hart met eerbied te trillen, terwijl we spreken. Dus vragen we eerbiedig in zijn naam dat u vanavond tot ons wilt komen, Heer. We bevinden ons hier in het midden van een grote stad met allerlei verdichtselen waardoor Satan de mensen zo gebonden heeft in hun bedrijven, in zijn gokken en prostitutie, whisky en sigaretten en, oh God, en vele predikers in de preekstoel laten het gewoon voorbij gaan alsof het slechts een van de gewone zaken is. Maar God, geef ons de stem van waarschuwing, zodat we het evangelie recht en eerlijk prediken, de bijl aan de wortel van de boom leggen, de spaanders laten vallen waar het ook zal zijn. Maar help ons, Heer, om over zulke dingen oordeel uit te spreken en het evangelie van uw geliefde Zoon Jezus te prediken. God, sta toe dat er iets gebeurt dat deze stad zal doen schudden voor het koninkrijk van God, dat zelfs de kerken die gewoon op de hoeken doorgaan voor enkele leden, o God, mogen die kerken vollopen en volpakken met goede ouderwetse heilige mensen, wedergeboren. Sta het toe, Heer. En mogen we een opwekking ontvangen, een ouderwetse door God gezonden opwekking, die gewoon van de ene kant van de stad naar de andere zal schudden en alle gemeenheid zal wegnemen. O God, geef ons geen aanhoudend bijeenkomst. Geef ons een opwekking die de illegale kroegen zal sluiten en die dingen in orde zal brengen. En mensen doet komen wanneer de kerkklok luidt en naar het altaar stromen en bidden voor de boodschap van de voorganger en gereed zijn. God, sta het toe. Nu zijn er hier vanavond misschien zieken, Vader, en terwijl we over de zieken spreken, of voor de zieken ook, mogen de Heilige Geest elke zieke persoon in het gebouw genezen. Red elke zondaar, roep elke teruggevallene terug naar huis van zijn afgeslagen weg. En mogen de Heilige Geest nu degene zijn die mij vanavond naar dit onderwerp heeft geleid. En mogen hij de dingen van God nemen en zijn dienstknecht hier gewoon als instrument gebruiken. En mogen God glorie ontvangen, want wij vragen het in zijn naam. Amen. In het 7e vers van het 20e hoofdstuk van Numeri lezen we dit. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, neem de staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron uw broeder, spreek voor hun ogen tot de rots, en die zal zijn water voortbrengen. Ik wil dat u dat opmerkt, zijn water. Die zal zijn water voortbrengen. Zo zult gij water voor hen voortbrengen uit de rots, en gij zult de vergadering en hun vee te drinken geven. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heeren, zoals hij hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de rots, en hij zei tot hen, hoort, opstandelingen, zullen wij uit deze rots voor u water voortbrengen? En Mozes hief zijn hand op en sloeg de rots met zijn staf 2 maal, en er kwam veel waters uit, en de vergadering kon drinken, en ook het vee. Mogen de Heer deze paar woorden nu nemen, terwijl we teruggaan naar ons onderwerp van gisteravond en het hier naartoe brengen, zo God wil. En nu wil ik alle zieken die hier vanavond binnen zijn, nu, Billy heeft vandaag geen gebedskaarten uitgedeeld, want ik heb hem gezegd dat hij dat niet moest doen. Ik zei, ga maar eens langs, Billy, en vertel het, broeder Kobel, en laat me gewoon, ik probeer iets voor de glorie van God. Vraag gewoon God ons te helpen om ons zielen in het koninkrijk te geven en gelovigen die een geloof zullen versterken en hogerop komen, zelfs zonder andere dingen, gewoon hogerop zullen komen en zeggen, God, ik geloof u op het woord, dat is het. Daar is de oorspronkelijke en eerste en beste manier, dat is juist. Neem God op zijn woord. Dan, als u dat niet kunt, dan stuurt God natuurlijk andere dingen in, zoals gaven en tekenen om zijn woord te bevestigen, om het aan elke gelovige te bevestigen. Nu, zondag hadden we verlossing door het bloed. We nemen Israël nu op hun reis, komende uit Egypte, een type van de wereld, op weg naar Palestina, het beloofde land. Ik vind het iets prachtigs. Ik hou er gewoon van. Bijna elke week ga ik zitten en lees ik dat boek Exodus door als ik dat kan, of zoveel ervan als ik kan. Ik hou ervan, omdat het een perfect type is van de kerk vandaag, de toestand en hoe God beweegt. Toen bewoog wat hij toen deed in het natuurlijke, doet hij nu in het geestelijke. Ziet u het? Nu, daar leidde hij Israël, natuurlijk, waar zij zagen, keken, bewoog hen uit een bepaald land naar een ander natuurlijk land heen. Nu worden wij bewogen door de Heilige Geest om nu het beloofde land binnen te gaan. Gelooft u dat we op weg zijn naar een beloofd land? In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Is dat juist? Nu, wij hebben een beloofd land waar wij naartoe gaan. En elke dag markeert een mijlpaal. Weer een dag, weer een mijlpaal. En er is een grote donkere schaduw die ginds voor ons zit, de dood genaamd, en elke keer dat ons hart klopt, komen we daar een stap dichterbij. Eén van deze dagen klopt het voor zijn laatste keer en gaan we naar binnen. Ik wil op mijn tijd mijn lot maken, zoals ik hoop dat een ieder van u vanavond doet. Wanneer ik weet dat het vlak voor me ligt en ik het moet ontmoeten, wil ik geen lafaard zijn. Ik wil mezelf in de mantel van zijn gerechtigheid wikkelen, naar binnen wandelen, dit wetende dat ik er zeker van ben dat ik hem ken in de kracht van zijn opstanding. Dat is juist, zodat wanneer hij ons uit de doden roept, ik eruit zal worden geroepen met hen die leven. God is een God van de levenden. Nu, terwijl ze dit land inreisden, ontdekten we dat God een plan voor hen had gemaakt. Hij bracht verlossing door het bloed. Vervolgens ontdekken we dat hij ook verlossing brengt door kracht. We ontdekten eergisteravond dat hij het bloed had laten aanbrengen. Wat een prachtig type van de gelovige was, dat wanneer hij de dood van Christus in zijn plaats heeft aanvaard, hij dan een kind van God wordt. Hij begint aan zijn reis. Nu, het volgende dat hij moet hebben, nadat hij geestelijk is gered, nu de dood van het onschuldige lam voorzag in leven voor de schuldige gelovige. Is dat nu niet een perfect type? De dood van de onschuldige die leven geeft aan de schuldige. En de dood van de onschuldige Christus verschaft leven voor ons, de schuldigen. Nu ten eerste dus, nadat God hen leven had gegeven door het bloed en het had bewezen dat de dood over hen heen ging, deed hij hen aan hun reis beginnen. We komen na een tijdje bij hen. Let nu op, het volgende dat God dan deed, zodra ze gelovigen en kinderen waren geworden en God accepteerden, de vijand van de fysieke dood ging hen achterna. En hij had ze in het nauw gedreven, met de woestijn aan de ene kant, de Rode Zee aan de andere, bergen aan een andere kant, Farao's leger dat in achtervolging kwam, miljoenen soldaten die in de mars kwamen om hen te overwinnen. Nu, God had kenbaar gemaakt dat hij hen leven had gegeven door de dood van het lam. Nu gaat hij hen fysieke verlossing tonen. Halleluja! Zie, zowel voor redding als genezing. Zie, voor de natuurlijke mens en de geestelijke mens. De doodsengel ging voorbij en bewees dat God een weg van ontsnapping had gebaand door het offeren van het bloed. En ze accepteerden het. Nu gaat hij een weg banen om aan een fysieke dood te ontsnappen. Zoals de gelovige, zodra hij wordt gered, misschien heeft een kanker hem opgevreten of een of andere ziekte. God heeft ook verlossing door kracht. Zoals hij verlossing voor de ziel heeft, zo heeft hij verlossing voor het lichaam. Het was een, ze waren gered en ze waren besneden, ze waren onder het bloed. Maar toch ging Farao, ging de vijanden vernietigen en allemaal daar in de woestijn doden. Toen toonde God zijn verlossingskracht voor hun lichaam. Snapt u het? Weet u waar ik het over heb? Verlossing door de kracht. En dan, toen de vijand bijna bij hen was, verrees de grote bovennatuurlijke vuurkolom boven Israël, kwam hierheen en stond tussen hen en de dood. Laat het een paar minuten doordringen. Kunt u zien waar ik het over heb? Nu, voor elke gelovige, wedergeboren kind van God, wanneer de dood voortijdig aan de deur komt staan, staat de engel van God tussen u en de ziekte. Nu, als u er regelrecht naartoe wilt lopen, is dat uw zaak. Maar u hoeft dat niet te doen. Zie, hij staat tussen u en de dood in. 23 jaar geleden in het Joodse ziekenhuis gaf dokter Morris Fletcher mij 3 uur. Een van uw beste chirurgen hier in de stad gaf mij 3 uur te leven. Ik leef vanavond. Halleluja! Waarom? Door onverdiende genade stond de engel van God tussen mij en de dood in om mij te beschermen. En ik accepteerde het. En uit dankbaarheid, door Gods genade, heb ik tot dusver 500.000 zielen voor hem gewonnen. Oh, hoe God weet hoe dingen te doen als wij maar willen volgen. Probeer God niet te leiden, laat God u leiden, zie? Wij zijn degenen die geleid moeten worden. Ik denk dat God ons daarom met schapen vergeleek. Heeft u ooit een verdwaald schaap gezien? Wel, hij is het meest hulpeloze beest ter wereld. Hij kan nergens zijn weg vinden. Hij staat gewoon en blaat totdat de wolf hem eet. Of hij sterft daar. Hij kan niet zijn weg terugvinden. En dat is hoe het is met een man die verdwaald is. Hij is totaal hulpeloos. Er is niets wat u eraan kunt doen. God moet u door genade naar Christus leiden. Jezus zei, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekt. En allen die hij trekt en die komen, die zal ik eeuwig leven geven. Wat een belofte. Oh, ik wou dat ik het bij iedereen hier binnen kon krijgen, dat het ver weg zou zinken onder de 5e rib aan de linkerkant, totdat het de kern van het hart raakt. U zou mensen gewoon zien opstaan, met allerlei ziekten die aan hen hangen, dit gebouw uitlopen, verblijd en het weigeren te hebben. Kreupelen zouden rondlopen net zo normaal als ze zouden kunnen zijn. Ze zouden weigeren iets anders te weten, zie? U bent bevreesd, u bent bang om te beginnen. U wacht dat God naar beneden komt om u eruit te trekken. God doet het niet op die wijze. U bent degene die de stap moet zetten. Hij geeft de belofte en zegt, kom aan, en dan volgt u. Nu, let op, de kinderen van Israël dan. God kwam en stond tussen hen en het gevaar. Kracht van verlossing. Verlossing door kracht, liever gezegd. Verlossing door bloed. Verlossing door kracht. Gisteravond verlieten wij hen waar ze net op de oever omhoog kropen aan de andere kant van de Rode Zee. al de vijanden, hun wagenwielen waren eraf gevlogen, hun paarden schrokken midden in de rivier en ze draaiden alle kanten op, gingen deze kant op en de wielen kwamen vast te zitten in de modder en vielen eraf en een stel mannen die wanhopig renden, de vijand. En Israël klom eruit de oever op om God zijn hand te zien uitstrekken en de hele vijand vernietigen. Een prachtig type, de gelovige, onder het bloed, werd dan genezen door de tussenstaander, de kracht van God die zijn leven spaarde, het voor een tijd verlengde. Ze zouden daar allemaal zijn gedood, hij zou hen daar in de woestijn afgeslacht hebben, als God niet tussen hen had gestaan. Ik zou lang geleden dood zijn geweest, als God niet tussen mij en de dood had gestaan. Elke gelovige hier aanwezig zou lang geleden dood zijn geweest, als God niet tussen u en de dood had gestaan, ieder van u. Dus God in zijn soevereine genade en barmhartigheid staat tussen de gelovige en de dood. Halleluja! Hier is het. Wat is dan het volgende voor de gelovige? Het volgende is dan de doop met de Heilige Geest. Mozes leidde de kinderen van Israël regelrecht naar de Rode Zee, werden gedoopt in de Rode Zee. De zee, het water, vertegenwoordigde de geest. Toen hij de rots sloeg, kwam er water uit, en het was een type van Christus in Johannes 3:16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Merk op, een stervend volk in de woestijn werd gered door een geslagen rots. En een stervend volk wordt vandaag gered, stervend in zonde, stervend in ongerechtigheid, omdat de geslagen zoon van God hun plaats innam. Water, de geest, die eruit stroomt. Let op, ik wil dat u het nu ziet. Toen ze door de Rode Zee gingen, was het een type van het ontvangen van de Heilige Geest. Nadat de gelovige is verlost van de dood tot leven, de kracht van God zijn lichaam heeft genezen, nu is hij een kandidaat voor de doop van de Heilige Geest. Nu heeft hij een reis daarginds voor de boeg, maar voordat hij die reis kan ondernemen, moet hij iets hebben om hem er doorheen te helpen. Amen. Perfecte type van Pinksteren. Merk op, toen ze over de oever kropen, elke gelovige, wanneer u binnenkomt en gered wordt, het bloed van Jezus accepteert, u probeert nog steeds hieraan vast te houden en daaraan vast te houden, en u kunt dit niet opgeven en u kunt dat niet opgeven. Na een tijdje doet God misschien goede dingen voor u, maar u kunt uw sigaretten niet opgeven, u moet af en toe een gezellige borrel nemen met de kerels, maar wat u zou moeten doen, is de Rode Zee doorkruisen. Wanneer ze aan de andere kant komen, hier is het, ik wil dat u het ziet. Toen ze aan de andere kant kwamen, op de oever kropen en omkeken en al die oude opzichters zagen, die hen hadden geslagen en sommigen van hen hadden gedood. Net zoals kanker en sigaretten en tabak en whisky en al het andere, de kinderen gek maken en naar het gesticht sturen, naar ziekenhuizen en een stel neurotici en al het andere dat in de wereld wordt geproduceerd. Toen ze terugkeken en al die dingen zagen, aan het worstelen, hulpeloos en stervende in de zee, broeder, u hebt het over een ontmoeting, zij hadden er een. Mozes! Oh, ik ga het diep laten inzinken. Ik hoop dat het diep inzinkt. Mozes, de grootste profeet die ooit heeft geleefd buiten Jezus Christus. Nooit was er een man tot wie God ooit sprak zoals hij deed met Mozes, buiten Christus. Hij zei, als er iemand onder u geestelijk is of een profeet, zal ik hem visioenen laten zien en mijzelf aan hem bekendmaken, maar niet met mijn dienstknecht Mozes. Ik spreek met hem van mond tot oor. Dat is juist. Mozes, deze waardige man, zodra hij die ervaring had meegemaakt, al die opzichters dood had gezien, wist hij dat al die dingen toen voorgoed verdwenen waren. Al die dingen die hen hadden gedreven en hen sloegen en met een zweep geslagen hadden, waren voorbij. Hij hief zijn handen op en zong in de geest. O, tjonge! Nooit een type geweest en zal er ook niet zijn totdat we ginds bij glorie komen. Toen de voltooiing daar plaatsvond, zong hij in de geest. En wanneer wij verlost zijn in het lichaam... Dat was een type van de Heilige Geest die met Pinksteren kwam toen we door de zee gingen. Het was een type van Pinksteren en Mozes in de Anti en het type daar in het verleden toen hij daar doorheen ging, zong hij in de geest. Het kwam op de Pinksterdag. En wanneer het lichaam volmaakt is, verlost, nu is onze ziel volkomen verlost. Juist, kan niet verderven, heeft eeuwig leven, wat de Bijbel zegt. Oh, ik voel me goed. Merk op. Waarom? Omdat ik weet dat het zo spreekt de Heere is. Veranker mijn ziel daar gewoon en loop verder en zeg, Satan, sis gewoon zoveel je wilt tegen mij. Het deert mij niet, want ik weet in wie ik heb geloofd. En ik ben ervan overtuigd dat hij in staat is om datgene wat ik aan hem heb toevertrouwd tegen de dag te houden. Amen. Wat wij vanavond nodig hebben is een goede ouderwetse Billy Sunday verbroken halleluja opwekking is wat we hier in Louisville nodig hebben. Dat is juist. We hebben een goede ouderwetse door God gezonden Pinksteropwekking nodig. Ja meneer. Let op, dan wanneer onze lichamen verlost zijn en wij hebben nu goddelijke genezing als een voorafschaduwing. Aangezien dat daar een voorafschaduwing was van Pinksteren, kijk wat ze deden in de voorafschaduwende tijd van redding. Kijk hoe ze daar voor God wandelden. Het vuur, de scherpte en zo gedoofd en aan de scherpte van het zwaard ontkomen, al deze dingen die ze deden, kwamen uit de vurige ovens, uit de leeuwenskuil en alles, door de voorafschaduwing, halleluja, door de voorafschaduwing van Pinksteren. Nu hebben wij volmaakte verlossing door het bloed van Christus. Ze konden toen geen volmaakte verlossing hebben, omdat het onder het bloed van stieren en geiten was. En het neemt de zonde niet weg. Het bedekte alleen de zonde. Maar toen het bloed van Jezus werd vergoten, het allerheiligste rechtvaardige bloed, waren de zonden niet meer bedekt. Ze waren gescheiden en weggedaan. En de gelovige gaat in de tegenwoordigheid van zijn maker. Halleluja. Als zij dat toen deden, de voorafschaduwing daar van Mozes die in de geest zong, dan ging zijn openbaring, degenen die de volmaakte verlossing van het lichaam hadden, stonden aan de glazen zee en zongen het lied van Mozes opnieuw daar in het boek van openbaring. Over een heilige geestsamenkomst gesproken, die hadden ze toen ze op die oever kwamen. Luister, zuster, de kleine waardige Miriam, de profetes, de zuster van Mozes, een profetes, zij werd zo opgewonden dat ze een tamboerijn pakte en langs de oever rende en op deze tamboerijn klopte en in de geest danste. Niet alleen dat, maar alle dochters van Israël volgden haar, dansend in de geest. Als dat niet de Heilige Geest is die valt, heb ik er nog nooit een gezien. Wel natuurlijk, al die rituele waardige naties hadden door een verrekijker kunnen kijken en dat gezien hebben, ze zouden gezegd hebben, fanatisme. Juist, maar het was God, juist. De waardigheden kijken vandaag neer op wat God heeft gezegd. Juist. Doet mij denken aan een verhaal. Een man had een heel grote fijne boerderij. Hij bouwde hele grote fijne schuren. Net zo statig en klasse als hij maar kon zijn. Maar hij was te lui om te boeren. Goed, dichtbij hem woonde nog een boer. Hij had niet zo'n mooie schuur, maar hij was werkelijk een boer. En hij had dat jaar een heleboel goede voedsel in die schuur opgeslagen. En er werden twee kleine kalfjes geboren. Eén in de ene schuur en de ander in de andere. Toen de lente kwam, lieten ze de kalfjes uit de stal. De kleine kalfje van hier was echt goed gevoerd, jongen. Toen die wind hem begon te raken, oh jongen. Hij schopte met zijn hoeven en wegging hij zo hard als hij maar kon, snuivend en springend en bokkend en zo tekeer. En toen liet de andere boer het zijne daar ginds uit. Hij kreeg niets te eten behalve onkruid. Te lui om te boeren. Te lui om hem te voeden. Doet u denken aan enkele van deze voorgangers. Juist, juist, te lui. Het is te onbeduidend. En alleen maar statige schuren is alles wat u hebt. Zet daar wat voedsel in voor het kalf, juist. Juist, de doop van de Heilige Geest gepredikt met kracht. Het zal hen verschroeien, dat is juist. Maar dat is wat ze nodig hebben, is wat goede ouderwetse verschroeiing. Wat de kerk nodig heeft, wat de leden nodig hebben. Let op, en dit kleine oude kalfje was geruïneerd. Arme kleine kerel kwam uit de stal, was zo mager dat hij nauwelijks kon lopen. En hij gluurde door de spleet heen en keek naar de overkant. En hij zag dat andere kalf maar snuiven. Hij was helemaal dik en rond, hij voelde zich goed. Hij had de hele winter gegeten. En dat kleine uitgehongerde kalfje keek toe, zei... Wat een fanatisme. Wel, zeker. Hij was te mager om iets anders te denken. Maar ik zeg u, toen die ene die de hele winter helemaal vetgemest was, broeder, hij wist waar hij stond. Hij had het naar zijn zin toen die warme wind op hem begon te waaien. En elke man die uit de geest van God geboren is, ze zullen hem een fanatiekeling noemen of wat dan ook, maar wanneer die warme, lenteachtige, heilige geestwind begint op te komen, zoals op de Pinksterdag, zal er iets gaan gebeuren. Juist! De warme winden beginnen te waaien. Broeder, u bent helemaal vetgemest met het evangelie, helemaal rond en u voelt zich goed. Spring op met uw hielen en heb een goede tijd. Dat is hoe Mirjam en zij het deden. Ze keken weer terug en zagen dat al die oude dingen die ze eens deden allemaal dood en begraven waren. Ze hadden gezien dat God het bloed had aangenomen, hadden zijn kracht en goddelijke genezing tussen hen inzien staan. Kwamen door de Rode Zee en werden gedoopt met de geest. Ze liepen aan de andere kant en hadden gewoon een fijne tijd. Het maakte hen niet uit wat al de organisaties ervan dachten. Amen. Wat een perfect type is het vandaag van de gelovige die eruit durft te stappen. God beloofde dat hij in al hun behoeften zou voorzien. Hij beloofde dat hij in al onze behoeften zou voorzien. Hij zei hen niet, ik zal een weg van genezing maken, ik zal een weg van dit maken, ik zal een weg van dat maken. Hij zei, ik zal bij u zijn. Halleluja. Dat is wat hij tegen ons zei. Ik zal met u zijn, zelfs in u, tot de volleinding van de wereld. Dat is alles wat ik te zeggen heb. U hoeft niet over dit, dat of een anders te discussiëren. Als hij hier is, geeft dat mij voldoening. Goddelijke genezing is hier, kracht is hier, alles wat hij daar was, is hij nu. Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Dus u kunt uw theologie nemen en ermee verdrinken, broeder. Ik geloof dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Zij, ik zal bij u zijn, zelfs in u, tot de volleinding van de wereld. Ja. En daar kwamen ze eruit en hij was met hen. Dus zei hij, oh, ze hadden een klein mandje brood op hun hoofd. Het was allemaal opgegeten en weg. Hadden er geen. Ze gingen die avond een beetje hongerig naar bed, maar de volgende ochtend, toen ze opstonden, lag er overal brood op de grond. Dat is de manier waarop God dingen doet. Laat u tot de laatste minuut komen en laat u dan zien wat hij eraan kan doen. Dat is juist, hij houdt ervan om dat te doen. Hij houdt ervan om zijn mensen te verrassen. Uw mannen houden ervan om uw vrouw op die wijze te verrassen. Wacht tot haar verjaardag, hou haar maar gespannen, want u houdt van haar. Dat is de reden dat God ons soms tot het einde van de weg laat komen, omdat hij van ons houdt en zijn bovennatuurlijke en zijn kracht wil bewijzen. Omdat hij van ons houdt, dat is de reden dat hij het doet. Ja. Hij laat ons gewoon naar de plaats gaan waar we bijna klaar zijn om de laatste stap te zetten en dan stapt hij op het toneel. Hij liet de Hebreeuwse jongelingen regelrecht in de vurige oven lopen, maar er stond daar een vierde man met een waaier die het van hen afhield. Zie, hij is altijd daar. Hij gaat nooit weg. Hij is altijd dichtbij. De engel des Heeren legert zich rond degenen die hem vrezen. Daar die nacht en ze raapten dat brood de volgende ochtend op. Ik kan die Israëlieten zien die net door de Rode Zee waren gegaan, zojuist door het bloed verlost waren. De genezende kracht van God zagen, of de wonderbaarlijke kracht die tussen God stond, tussen Israël en Egypte, en de vijanden daarachter had verdronken. Zoals wanneer de oude kanker voor altijd weg is, de blindheid weg is, de doofheid weg is, de diabetes weg is. Alles is daar helemaal verdronken in het bloed van Jezus Christus. Hoe voelt u zich? Nou, u loopt over straat en een of andere oude criticus zegt, wacht even, weet u dat zeker? Spreek niet tegen mij. Amen. Oh, tjonge. Ik kan ze daar zien, gewoon aan het oprapen en eten en een heerlijke tijd hebben, net als een ouderwetse heilige geest samenkomst. Hier komt de geest van God over naar een kleine heilige die omhoog zal reiken en het zo in het hart ontvangt en prijs de Heer roept. Gewoon een ouderwetse samenkomst op die manier. Ja, meneer, ze vingen het gewoon van de ene naar de andere kant en hadden een goede tijd. Nu, dat brood hield nooit op. Het ging de hele reis voor hen door. Dat is juist. En het was een perfect type van Pinksteren in ons. Dat was in het natuurlijke. Dat brood hield nooit op. Het bleef hetzelfde brood, totdat ze het beloofde land binnengingen. Is dat juist? Uw Bijbellezers weten dat. En dan, wanneer wij, de gemeente werd ingewijd op de Pinksterdag, toen de gelovigen daar waren, en er kwam een geluid uit de hemel als een ruisende machtige wind, en het vulde het huis waar ze zaten, dezelfde Heilige Geest die toen viel, valt nu. Het zal regelrecht doorgaan vanaf die tijd tot het einde der tijden. Het zal gewoon doorgaan. Het is ons brood. Zij werden gevoed met natuurlijk brood, wij worden gevoed met geestelijk brood. Jezus zei, ik ben het brood des levens, dat van God komt, uit de hemel. Ze zeiden, onze vaders aten manna in de woestijn 40 jaar lang. Hij zei, ze zijn allemaal dood. Ja, meneer. Maar hij die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken in de laatste dagen. Ik ben het brood des levens dat van God komt uit de hemel. Als een man dit brood eet, zal hij nooit sterven. Daar hebt u het. Zij hadden het natuurlijke, wij hebben het geestelijke. Oh, ik zou het voor niets willen ruilen. Geweldig. Oh, zegt u, broeder Branham, wij weten allemaal dat u een fanatiekeling bent. Wel, dat weet ik ook. Ik ben een dwaas voor Christus. Wiens dwaas bent u? U bent misschien de dwaas van de duivel. Oké, dus ik ben liever een dwaas voor Christus. U niet? Goed. Merk op, hier is nog iets over dat manna. Toen ze het begonnen te proeven, zeiden ze dat het als honing smaakt. Ja, het was zoet. Ik zie de oude heiligen gewoon met hun lippen smakken en maar eten. Het smaakte goed. Hebt u dit ooit geproefd? Dit is ook goed, zeiden proef en zie, de Heer is goed. Het smaakt als honing in de rots. Ik heb deze opmerking vaak gemaakt, vele malen. Dat toen David vanouds, die dat in zijn psalm sprak, zei, het smaakt als honing in de rots. David, die een herder was, had een klein zakje die ze op een zij droegen en ze stopten er altijd honing in. De oude herders doen dat nog steeds in Palestina. En als hun zieke schapen verder gingen, dan het eerste, weet u, reikte hij erin om een klein stukje van deze honing te nemen en hij nam het en wreef het op de rots, een kalksteenrots, en het schaap houdt van die honing, dus begint hij die honing van de rots te likken en er is iets met kalksteen dat de zieke schapen geneest. En ik zeg u, we hebben hier vanavond een hele zak vol honing en we gaan hem op de rots zetten, Christus Jezus. En als het zieke schaap begint te likken, zult u zeker gezond worden. Dat is juist, blijf gewoon likken en likken en terwijl u de honing likt wel, dan krijgt u zeker wat kalksteen. Dat is net zo zeker als wat dan ook. Nu, we gaan het niet op de kerk plaatsen, we gaan het op Christus plaatsen, waar het hoort. Dat is juist, want genezing hoort in Christus. Amen. Net als alle andere verlossingszegeningen. Merk op. En nog iets, toen dat begon te vallen, kreeg Aaron de opdracht om er een aantal gomers vol van te nemen. Nu, als zij probeerden om wat over te houden voor de tweede dag, bedierf het. En daar hebt u heel wat van onder de Heilige Geest mensen vanavond. U probeert te denken, wel 20 jaar geleden hadden we een goede boodschap, hadden we een goede tijd. Wat hebt u vanavond? Dat is de zaak. Zij, het viel elke nacht. Het faalde nooit één keer, alleen op de Sabbat. Dat is juist. En nu heeft God het elke avond nieuw naar beneden gezonden. Elke dag, elk uur kwam het. Merk op, die gomers werden bewaard. Hij zei, nu kijk, wanneer u het land binnenkomt en uw kinderen hierover vragen beginnen te stellen. Hij zei, elke priester die nu in het priesterschap komt, nadat hij de toestemming had gehad om naar de heilige plaats te komen enzovoort, en tot priester was verordineerd, dan had hij het recht om naar binnen te gaan en een mond vol van het oorspronkelijke manna te nemen, dat in het begin viel. Het allereerste dat viel, zij raapten het op en plaatsten het in een gomer en bewaarden het en het was alleen gereserveerd voor het priesterschap. Nu, u zegt broeder Branham, waar is dat een type van voor vandaag? Wel, wij zijn het priesterschap. U bent een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een eigenaardig volk dat geestelijke offers brengt aan God, de vruchten van uw lippen die dank betuigen aan zijn naam. Amen. Daar is het. Nu, dan op de Pinksterdag. Toen de Heilige Geest viel, ons manna. Nu, elke priester daar in het verleden, onder het Oude Testament, toen ze binnenkwamen om priester te worden, wisten ze dat ze een mondvol van het oorspronkelijke manna zouden krijgen. Niet iets verzonnen door een mensgemaakt iets wat erop leek, maar ze zouden een deel van het oorspronkelijke krijgen. Wel, op de Pinksterdag, toen ons manna begon te vallen, kwam de Heilige Geest als een ruisende machtige wind. Hier was een stel kleine waardige mensen, 120, in een opperkamer. Deuren dicht, ramen dicht, zaten daar achterin op de belofte te wachten. Ja, ze waren bij Jezus geweest, zeker. Ze kenden zijn kracht en dat alles, maar ze wachten op de belofte. Dat is wat we vanavond willen, als deze groep mensen eensgezind zou kunnen zijn zoals ze die avond waren, zou hetzelfde zich vanavond herhalen, hier in dit gebouw in Louisville, Kentucky, dat op de dag van Pinksteren herhaalde. Dat is juist. Oh, natuurlijk, ze zouden dezelfde soort critici hier in Louisville hebben als daar. Maar ze waren allemaal op één plaats, eenstemmig. En plotseling kwam er een prediker langs en hij had een brief. En ze zetten hun namen erop en kregen de rechterhand van gemeenschap en traden tot de kerkgemeenschap toe. Dat is vandaag misschien zo, maar toen was het niet zo. Dat is hoe de protestanten het doen. De katholiek loopt naar het altaar toe en neemt zijn eerste communie, steekt zijn tong uit, neemt de wafel en de priester drinkt de wijn, dan wordt hij dat. Maar broeder, op de Pinksterdag waren ze eenstemmig, op één plaats, en toen kwam er plotseling een geluid uit de hemel. De mens had er niets mee te maken, als een ruisende machtige wind. Het vulde het hele huis waar ze zaten. De kracht van God trof hen. Ze gingen de straat op en gedroegen zich als een stel gekken, zoals ze daar ginds deden toen ze door de Rode Zee kwamen. Is dat juist? Ze schreeuwden, ze gedroegen zich vreemd, ze wankelden, ze stamelden met hun lippen, ze, oh wat een gedoe, u, totdat de mensen de statige kerk toekeken en zeiden, deze mensen zijn dronken van nieuwe wijn. Halleluja, u gaat me hoe dan ook een heilige roller noemen, dus u kunt net zo goed nu beginnen. Oké. Kijk, zij waren vol nieuwe wijn, dat klopt. De wijn die van God komt uit de hemel. Hebt u ooit een dronken man gezien? Hij houdt gewoon van iedereen, ziet u? Het maakt hem niet uit. Dat is de manier waarop een man is als hij dronken wordt van de geest. De Bijbel zei, word niet dronken van sterke drank met overdaad, maar om dronken te zijn van de geest. De geest van God maakt u zo dronken dat u al uw vijanden en alles vergeet. Iedereen houdt van u. Het maakt hem niet uit wie er om u heen staat. U bent op dat moment de grootste man van het land. Het maakt mij niet uit of uw buurman die naast u zit naar een statige kerk ging. Laat de Heilige Geest gewoon een keer op u komen. Kijk wat er gebeurt. Word goed, heel goed bezopen dronken. U zult zien wat er gebeurt. U zult zeggen, zuster, ik heb het. U wilt het ook. Dat is juist. Ja, meneer, er zal iets gebeuren. Daar waren ze, allemaal dronken van nieuwe wijn. En luister, sommigen van uw zusters hier, wist u dat de gezegende maagd Maria daarbij was? Wel, zij moest daarheen gaan, de moeder van Jezus Christus, moest daarheen gaan en deel uitmaken van die groep mensen, zo dronken van de geest, dat ze wankelde alsof ze dronken was van whisky of zoiets. En u denkt dat u in de hemel zult komen door naar de kerk te glippen en uw zangbundel onder uw arm te leggen en er elke zondagochtend naartoe te lopen als de klok luidt en er zitten luisteren naar een van de en teruglopen? Het zal u nooit lukken. U zult langs die route moeten komen, want dat is de enige route die God ooit heeft uitgestippeld en ooit zou. En u zult het belopen of daar niet zijn. Ik ben uw rechter niet, maar ik predik het evangelie. Dat is precies de waarheid. De gezegende maagd was daar, gedroeg zich net zo idioot als de rest van hen, net zo dronken als de rest van hen, deze mannen en vrouwen, ieder van hen, die vol nieuwe wijn waren. Als God de programma ooit heeft veranderd, leg dan voor mij uw vinger op de schrift. Het staat er niet. Nee, meneer, het ging op die manier regelrecht tot het einde van het tijdperk, regelrecht tot het einde van de Bijbel, en het zal net zo zijn wanneer Jezus komt. Kijk, terwijl ze dronken waren van die nieuwe wijn, kijk, we zullen zien of God er een gomer vol voor u allen zette. Goed. Hier stonden ze daar allemaal en een kleine oude laffe prediker, genaamd Petrus, de kleine rots, was zo bang voor zijn positie geweest dat hij Jezus verloochende en wegrende en doorbad en hij moest bij hen vergaderd worden. Stond op een zeepkist of zoiets, zei, wel, mannen van Judea en u die te Jeruzalem woont, dat waren dokters in de godgeleerdheid. O, zei, u mannen die, en mannen van Israël, en inwoners van Jeruzalem enzovoort, laat dit u bekend worden. Dezen zijn niet dronken, zoals u veronderstelt, aangezien het het derde uur van de dag is, maar dit is datgene. Als dit dat niet is, wil ik dit bewaren tot dat komt. Dat staat vast. Hij zei, dit is datgene waarover gesproken werd door de profeet Joël. Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en op mijn dienstmaagden en dienstmeiden zal ik uitstorten van mijn geest, en zij zullen profeteren, en ik zal tekenen vertonen in de hemel en boven en op de aarde, en pilaren van vuur en rook en damp, en het zal geschieden voordat de grote en verschrikkelijke dag des Heren komt, dat ieder die de naam van de Heren zal aanroepen, behouden zal worden. Dat stel zelf ingenomen met lange gewaden, hypocriete priesters zei, wat kunnen wij doen om gered te worden? Petrus zei, bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hoe lang is het? Want de belofte is voor u en voor uw kinderen en voor hen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God roepen zal. Dus elke man die zich bekeert en die gedoopt wordt in de naam van Jezus Christus en die God de doop van de Heilige Geest geeft, die krijgt niet iets wat eruit ziet als het eerste manna, maar hij krijgt niet alleen een mond vol van het eerste manna, maar hij krijgt een hart vol van dezelfde Heilige Geest. U zegt misschien, zet dat wat zachter. Ik weet dat ik een beetje luid ben daarop, maar ik kan er niets aan doen. Let op, kijk, ik schreeuw niet tegen u. Misschien dat er een terugkaatsing van is. Maar oh, als u zich zou voelen zoals ik mij voel, zou u ook luid zijn. Merk op. O, een hart vol van het oorspronkelijke manna dat in het begin viel, dezelfde Heilige Geest die toen viel, valt nu. En waar zou het naartoe gaan? Naar u, naar uw kinderen, naar hen die veraf zijn, Louisville, Kentucky, en zovelen als de Heere onze God zal roepen, zullen precies hetzelfde ontvangen als wij hier hebben. Dat is wat hij zei. God zegende het, hij predikte het, de Heilige Geest bracht het, ik ontving het, dat maakt het vast. Amen. Dat is gewoon goed genoeg voor mij. Ik nam hem op zijn woord. Hij deed het. Als u het wilt, kunt u het ook hebben. Dat is juist. Dus kom uit de dode toestand en word wakker. En schud u gewoon op die manier en maakt u wakker. En als eerste kijkt u om u heen en alles zal er anders uitzien. Die kerel waarmee u niet wilde spreken, u zult naar hem toe haasten en met hem spreken. Ja, meneer, u moet gewoon met hem spreken. Dat is alles. Oh, al die dingen. U brengt die oude autobandgereedschappen terug en al de, die dingen die u die keer uit het hotel nam. Die oude handdoek die u om dat zilveren bestek heen wikkelde dat u van de tafel nam. U zult u haasten om het terug te brengen. Dat zult u zeker doen. Ja, meneer. Het zal van u een nieuw schepsel maken in Christus Jezus. Kijk nu naar Maria. O, tjonge, we moeten ons haasten. Wij komen er al zo. Hier gaan ze nu door de woestijn, naar de ouderwetse samenkomst. Nu zijn ze op reis. Is het niet vreemd dat ze regelrecht naar de Sinwoestijn werden geleid, helemaal tot aan de woestijn, rechtstreeks in de fontein van bitter water? Kunt u zich voorstellen dat God zijn kinderen, net nadat ze gered werden en vervuld met de Heilige Geest, naar fonteinen van bitter water bracht? Zeker, hij wil graag opnieuw zijn liefde voor hen tot uitdrukking brengen. Dat klopt. Ze kwamen daar ginds. Weet u, als u de Heilige Geest ontvangt, komt u veel obstakels tegen. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen, maar God redt hen uit die allen. God brengt u er heel dichtbij, ermee geconfronteerd, totdat hij u zijn kracht en zijn goedheid kan tonen. Zoals ik het verhaal hoorde van de herder in Jeruzalem, die het been van zijn schaap had gebroken. Ze zeiden, wel u vrede herder, waarom hebt u het been van het schaap gebroken? Zij, wel ze deed niet alsof ze van me hield, dus ik dacht dat ik gewoon haar been zou breken, zodat ik haar wat speciale aandacht zou moeten geven, en dan zou ze vanaf dat moment van mij houden. Soms moet God u op uw rug leggen met een ziekte waarbij de dokter zegt dat u zult sterven. God zou u een kleine speciale behandeling kunnen geven, zodat u een beetje meer van hem gaat houden, dat is waar. Sommigen door de wateren, sommigen door de vloed, sommigen door diepe beproevingen, maar allen door het bloed, leidt Jezus zijn gemeente. Nu, toen ze daar waren en de wateren bitter waren en ze niet konden drinken, voorzag God in een weg, een klein oude boom, die daar op de oever slingerde. Mozes hakte hem gewoon om en gooide hem in het water, veranderde de hele zaak. Goed, zoet water. Dus, wanneer u een van uw bittere wateren tegenkomt of iets dergelijks, is er een boom vanavond, geestelijk gesproken, die boven Golgotha of boven de wereld hangt vanavond, die alle bittere wateren zal verzoeten waarlangs u misschien geleid wordt. Dat is juist. Golgotha zal elke ervaring verzoeten. Vaak komen we op moeilijke plaatsen terecht en vragen ons af hoe. Dus ik sluit soms mijn ogen en denk ginds op Golgotha, waar mijn verlosser bloedde en stierf voor mijn leven. Dan leek mijn beproeving zo klein, ik gooi het gewoon opzij en loop door. Het maakt het zoet, het verzacht elke ervaring die ik ooit heb gehad. Hij maakt het altijd zoet, wanneer ik naar mijn wateren van Mara kom. Nu, we staan op het punt om ze hier in de woestijn tegen te komen, na al die grote tekenen en wonderen, de opwekking was stiller geworden, en het eerste weet u, wanneer de opwekking was bedaard, wel, ze waren de wonderen allemaal vergeten. Is dat niet net zo ongeveer zoals de mensen vandaag? Ze vergeten wat God vorig jaar deed, wat God deed tijdens de samenkomst hier op de middelbare school. U vergeet het helemaal, ziet u? Wat God deed, vergeten we gewoon. Nu, merk op. En omdat ze met elkaar begonnen te ruzien, wel, ik ben eigenlijk, tenslotte ben ik een methodist. Onze kerk is de grootste. Ik ben een baptist en ik zal u nu meteen zeggen dat wij in eeuwige zekerheid geloven en wij hebben het. Jullie allen hebben de doctrine tenslotte niet. Dat is wanneer u in de problemen komt en uw watervoorziening wordt afgesloten. Dat is juist, dat is juist. Dat is wanneer de woestijn, wanneer hij die buiten in de woestijn leeft, begint te murmuren. Murmuren en klagen. Wel, ik zal u zeggen, toen die oude voorganger hier was, die oude prediker die ouderwetse religie op die manier predikte, ik weet niet of hij gelijk had of niet. Ik zal u zeggen, hij maakte mijn moeder op een avond zo boos dat ze naar huis ging en ik zal u vertellen, zij was opgewonden zoals, dat behoorde ze te zijn, dat is juist. Oh, ik weet niet of ik daar nog meer van wil horen of niet. Daar is wanneer uw watervoorziening wordt afgesloten, dat klopt. Dat is wanneer u in de woestijn terechtkomt. Ze begonnen te murmuren. Ze zeiden, onze zielen walgen over dit lichte brood. Nadat ze de knoflook en de uien van Egypte hadden verlaten en engelenvoedsel aten en nog steeds aan het klagen. Is dat niet zoals de kerk? Nu kom ik neer op de heiligheidsmensen, nu jullie allen, ja jullie allemaal, aten engelenvoedsel en zeiden dan, ik wou dat we terug in Egypte waren om nog wat knoflook te krijgen. Clayton McMission en zijn Wildcats treden vanavond op in de bar. Als ik me niet bij die oude kerk had aangesloten, had ik er naartoe kunnen gaan. U kunt het net zo goed. Waar uw schatten zijn, daar is ook uw hart. U hebt niets gekregen toen u begon, dat is juist, dat is juist. Oh, ik zou dit graag doen of dat doen, daar hebt u het, altijd een klacht. En ze verlieten de modderige wateren van Egypte om de zuivere wateren van de rots der eeuwen te drinken en klaagden erover. Ze verlieten de plaats met de grote roemrijke artsen van Egypte, grote opscheppers en al, om bij de grote geneesheer te zijn. Ze verlieten de plaatsen waar men zei dat de dagen van wonderen voorbij waren, om bij de mensen te zijn die tekenen en wonderen hadden die hen volgden en klaagden nog steeds. Oh my, ja meneer. Daar ginds natuurlijk, de Egyptenaren, ze waren koude heidenen, onverschillig. Zij geloofden niet in zoiets als wonderen. Vervolgens waren ze hier waar ze een vuurkolom om zich heen hadden. Wij hebben het vanavond. Ze waren daar waar ze vreugde hadden in het kamp, gejuich, wonderen die werden verricht en alles en klaagden er dan over. Dat is de reden dat het water opdroogde. Dat is de reden dat ze niets te eten of te drinken hadden, omdat ze aan het murmeren waren. En dat is wat er vanavond aan de hand is met de kerken rondom Louisville. Ze murmeren, klagen, genade, keer terug in het harnas. Dat is het. Wie is die vent dan, Mozes? Waarom luisteren we toch naar deze heilige rollerprediker? Wat doen we hier? En hun watervoorziening droogde op. Ik denk aan Mozes, die grote man. Hij werd onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren. Laten we maar even naar hem kijken. Laten we eventjes Mozes nemen. Kijk naar die man. Hij was... De Egyptenaren, zij waren ons vandaag de dag ver voorbij, als het om onze medische wetenschap gaat. Ze waren ons ver voorbij. Er zijn veel dingen die zij konden doen, die wij niet kunnen. En Mozes had geheel de remedie. En toen hij daar was, bedenk, Mozes had ongeveer 2 miljoen mensen bij zich. Hij had kleine kinderen, hij had oude mannen, oude vrouwen, hij had kreupelen en blinden. Baby's werden geboren, duizenden ervan, gedurende een week. En Mozes, dochter Mozes, was daar buiten in de woestijn met al deze mensen. Ik zou graag in zijn medicijnkist willen kijken, u niet? Ik zou graag willen zien wat dokter Mozes in de medicijnkist had. Laten wij even een blik werpen in de medicijnkist en kijken wat hij had. Mozes, wel, wat hebt u daar, Mozes? Wel, we ontdekken dat tijdens de hele reis van 40 jaar er meer dan 2 miljoen baby's werden geboren. Dat is juist. Wat gebruikte u, Mozes? Wat gebruikte u voor al die kwetsuren en pijnen en kankers en blindheid en doofheid en stomheid? Wel, ze zeggen me dat toen u uit de woestijn kwam er geen zwakke onder hen was. Zeg, zouden sommigen van deze dokters niet graag in dat medicijnkist willen kijken? En nog iets, Mozes. Wat sprenkelde u over die mensen, zodat zelfs hun kleren niet versleten? Hun schoenen versleten nooit door op die rotsen te lopen? Als u er ooit bent geweest, weet u hoe de woestijn eruit ziet. Men verslijt een paar schoenen in 3 dagen. En ze versleten nooit een stukje van het leder eraf in 40 jaar. Mozes, wat was in uw medicijnkist? Laten we er eens in kijken. Ik zie hem. Heb 1 recept. Ik ben de Heer die u geneest. Dat maakt het vast. Amen. Zei, o, Mozes, mijn vader is hier geweest. Hij is net gevallen en heeft zijn been gebroken. Wat hebt u voor hem? Laat me eens kijken. Indien gij mijn stem gehoorzaamt en alles doet wat ik beveel, zal ik u geen van deze ziekten opleggen, zoals bij de Egyptenaren. Want ik ben de Heer die u geneest. Zeg hem dat. Hij werd gezond. Amen. Dat klopt. O, hij is ernstig ziek. Mijn baby heeft koliek of longontsteking. Zo erg. Dokter Mozes, wat kan ik doen? Laat me eens kijken wat ik heb. Ik ben de Heer die u geneest. Dat maakt het vast. Amen. Weg gingen ze. Dat is juist. Gingen door. Verblijd. Dat is alles wat hij nodig had. Ik ben de Heer die u geneest. Van de 600 en nog wat duidelijke beloften van goddelijke genezing in het Nieuwe Testament alleen. En nog twijfelen we vanavond aan God. Wat zal het oordeel voor ons betekenen? Juist. Ik ben de Heer die u geneest. Ja, meneer. Dat is wat Mozes had. Dokter Mozes had in zijn sfeer. In zijn medicijnkist. Was dit. Ik ben de Heer die u geneest. Dus genas hij al de ziekten en bewaarde hen helemaal en bracht ze regelrecht door de woestijn heen naar het beloofde land toe. Oh my! Ze verlieten al die belangrijke opschepperige geneesheren om bij deze grote geneesheer te zijn. Ze hadden dat stel mensen achtergelaten die koud, formeel en onverschillig waren, die zeiden er bestaat niet zoiets als wonderen. En hier ging een vuurkolom boven hen. Mensen werden genezen, alles en wat ze ook nodig hadden werd meteen aan hen verstrekt. En toch klaagden ze wanneer ze uit het water kwamen. Maar dan, in de soevereine genade van God, in dat alles, zoals u hier vanavond in Louisville bent, te midden van al dit, waar wordt uitgeroepen, de dagen van wonderen zijn voorbij. De medische vereniging probeert goddelijke genezing door het hele land te stoppen. U zult het nooit stoppen. U kunt net zo goed nu ophouden. U kunt het evenmin stoppen als u de zon kunt stoppen. Dat is juist. Hier enkele jaren geleden, toen ik voor het eerst in Jeffersonville begon, predikte ik goddelijke genezing. Het was nagenoeg al jaren niet meer bekend. Het was een moeilijke zaak. Maar broeder, vanavond zijn er miljoenen van hen overal die het uitroepen. Proberen het te stoppen, u zou het niet kunnen. Ik, de Heer, heb het gepland. Ik zal het bewateren dag en nacht, opdat iemand het niet uit mijn hand rukt. Hier niet lang geleden keek ik naar enkele kleine mussen op het vrijheidsbeeld. Ze lagen daar gewoon, de kleine makkers lagen overal onder het licht en ik zei, wat veroorzaakte dat tegen de gids? Hij zei, ze sloegen hun hersens uit gisteravond in die storm. Ze kwamen in het licht en het licht zou hen naar veiligheid hebben gebracht, maar ze probeerden het licht uit te doen. En ze sloegen hun hersens uit door te proberen het licht uit te doen. Ik zei, glorie voor God. Ik denk dat hij dacht dat ik gek was. Ik zei, dat doet me denken aan sommigen van deze mensen die probeerden goddelijke genezing en de kracht van de opstanding van Jezus Christus eruit te slaan. U zult uw hersens eruit slaan. Dat lukt u nooit. Accepteer het gewoon en vlieg erin, naar veiligheid. Zo is dat. Amen. Spreek tot de rots, Mozes. Vertel de God aan Mozes. En hij zal zijn water voortbrengen. Zijn water voortbrengen. Hier niet lang geleden keek ik naar een beeld in een bepaald museum van deze rots die geslagen werd. En het zag eruit als een klein stroompje dat eruit stroomde. Ongeveer zo groot als een breinaal. Ik dacht, hoe belachelijk dat deze kunstenaars kunnen zijn. Wel, broeder, ik zou dat ding droog kunnen drinken als ik veel dorst zou hebben. Ja, meneer. Weet u hoeveel Mozes er bij zich had die van die rots moesten drinken? Hij had meer dan 2 miljoen mensen, evenals alle dieren. Het nam ongeveer 150.000 liter per minuut om ze te drinken geven. Halleluja. Dat doet me denken aan iemand en hun religie. U hebt net genoeg religie om zondagochtend naar de zondagschool te gaan. U spat gewoon een beetje en bevochtigt uzelf een beetje. Ik hou ervan om te zitten bij de fontein waar er stromen uitkomen. Halleluja. Genoeg om me door de eeuwigheid te leiden. Halleluja. Ik ben blij dat ik uit die oude besprenkelde plek verhuisde naar de tuin waar ze gewoon de hele tijd aan het gieten is. Ja, meneer. Mensen hebben net genoeg religie om ze ellendig te maken. Wel, ik kan niet langer dan zo'n 10 minuten blijven zitten. Mijn goedheid, hoe langdradig is die prediker wel? Hoe diep is uw redding? Dat is juist. U gaat er op een zondagmorgen heen en zegt, wel, ik ga om te horen wat ze te zeggen hebben en krijg een klein spatje water en gaat terug. En dat is zover alles wat u gekregen hebt. Broeder, ik kan u vertellen, toen Mozes die rots sloeg, kreeg de hele woestijn water. Amen. Ja, meneer. Het enige, alles wat ze nodig hadden, ze doken gewoon neer en dronken, tot ze gewoon vol waren. Nog steeds kwam er water uit, ongeveer 150.000 liter per minuut. Bereken hoeveel die mensen, 1 miljoen mensen, 2 miljoen mensen, zouden kunnen drinken in 1 minuut. Dorstige mensen, plus de kamelen en de dieren en dergelijke die ze hadden. En de Bijbel zei, het stroomde in overvloed uit. Het gustte gewoon door de woestijn heen. Dat is de manier waarop Jezus Christus de Heilige Geest geeft. Niet slechts een klein beetje en zeggen, wel, ik geloof dat ik me bij de kerk zal gaan aansluiten. Oh my. Oh, ik kan het geluid niet uitstaan. Ik krijg er rillingen van. Als u ooit sterft, zou u doodvriezen als u in de hemel zou komen. Want, broeder, u zult wat geluid horen als u daar aankomt. De Bijbel zegt dat ze dag en nacht halleluja roepen, de hele dag lang. Want er is geen nacht. Dat klopt. U zult er zeker omkomen, de tweede dag daarboven, als u in de hemel komt. Ja, meneer. Wel, u was alleen. Wat u deed, u werd gewoon een beetje bevochtigd. Wilt u niet bij de stroom gaan zitten en haar laten neerstromen, totdat het u wast tot in het halleluja, middenin, en totdat u zelf verliest en niet meer weet waar u bent? Dat is de manier hoe u het wilt. Ik zei altijd tegen mijn oom en papa, jongen, ik kan zwemmen in deze kleine vijver hier op Utica Pike. Op een dag ging papa daar op een duiker zitten en zei, ik wil je zien zwemmen. De kleine vijver was ongeveer zo diep. Ik stond op een zeepkist. Ik trok mijn spullen uit, kneep zo in mijn neus en sprong op en neer op het zeepkist. Ik landde, de modder vloog beide kanten op en ik begon in de modder te spatten. Ik zei, hoe doe ik, pa? Zei, kom eruit. Zwemmen? De hele tijd in de modder kruipen. We hebben ook een heleboel kerkleden die slechts in de modder kruipen. Dat klopt. Modderkruipers. Ja, meneer. Op een dag nam mijn oom mee in de boot en ik was aan het opscheppen over zwemmen hier in de Ohio rivier, ongeveer 5 meter diep water. Hij pakte gewoon de riem en duwde me het water in en zei, en nu? Amen, halleluja, ik moest toen zwemmen of verdrinken. Oh my, u kunt er nu net zo goed aan wennen. Ga onder die stroom staan waar God de rots daar in de woestijn opent en het gewoon uitgiet. Spreek tot de rots, zei hij, en het zal zijn water voortbrengen. Misschien, mijn vriend, bent u vanavond aan het vergaan. U zou tot de rots moeten spreken, dat is juist. Misschien bent u overal geweest. Misschien bent u naar de kerk gegaan en hebt u bij de Methodisten aangesloten en bij de Baptisten en zijn zij boos op u geworden en ging u naar de Presbyterianen en terug naar de Pinkstermensen, naar de Nazareners, bij de Pelgrimheiligheidsmensen en u bent nog steeds zonder besef. Spreek gewoon tot de rots vanavond. Gewoon, bent u in een toestand om met hem te spreken? Ja, hij zei, spreek tot de rots en hij zal zijn water voortbrengen. Het zal zijn water voortbrengen als u gewoon, u hoeft hem niet meer te slaan. Spreek slechts tot hem. Gewoon op vriendelijke basis, spreek tot hem. Misschien bent u naar de dokter geweest. Misschien hebt u alles gedaan wat u weet te doen om proberen gezond te worden. Misschien hebt u gewoon alles gedaan wat in uw macht ligt bijna en kunt u niet gezond worden. Elke dokter, u bent naar elke dokterspraktijk geweest die u kent en de dokter zei, u bent gewoon, er kan niet voor u gedaan worden. Waarom spreekt u niet tot de rots vanavond? Hij heeft wateren van leven daar voor u, die uw leven in overvloed geven. Op een keer was er in de Bijbel een vrouw met de naam Hagar. Ik denk aan haar en ik sta op het punt te sluiten het uur. Er was een vrouw met de naam Hagar en zij had een kleine baby. Ze werd de wildernis ingestuurd met 1 kleine kruik water. Ze voedde de kleine de hele dag, maar het water raakte op tegen het midden van de dag. En de kleine baby schreeuwde en huilde. Zijn kleine lippen waren uitgedroogd en zijn tong was opgezwollen. Een arme, zorgzame moeder. Wat kon ze doen? Ze had elke kleine plaats afgezocht om water te vinden, maar er was geen water te vinden. Ze kon het niet verdragen om de baby te zien sterven, dus legde ze hem onder een struik en ging er zo ver als een boogschot reikt bij weg. En ze knielde neer en sprak tot de rots. Toen ze tot de rots sprak, sprak een engel terug en zei, Hagar, wat stroomt er daaruit? Er was een hele bron vol water die vandaag nog steeds stroomt. Na bijna 4000 jaar stroomt het nog steeds. De fontein, die Hagar, daar dat vandaag nog steeds loopt. Ze sprak tot de rots. En de rots bracht het water. Er gingen op een dag enkele Hebreeuwse jongelingen in de brandende oven. En ze spraken tot de rots. En de rots was bij hen. Er kwam eens een vrouw uit Samaria. Zij was ontmoedigd. Ze was zondig en had misschien een heleboel dingen aan haar leven hangen. En ze was ontmoedigd. Ze zou naar Jacobs bron voor opluchting gaan en teruggaan. Ze ging naar Jacobs bron en weer terug. En op een dag zette ze de waterkruik neer en stond daar ontmoedigd. En daar stond de rots en stond naast haar. Ze sprak met die rots. Hij gaf haar een grote uitstroming in haar ziel. Ze liep de stad in, ze kwam nooit meer water putten. Ze had leven. Ze zei, kom zie een man die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is dit niet de Christus? Zij sprak tot de rots en de rots bracht zijn water voort. Er was een kleine vrouw die al haar geld had verspild en dokters, kwakzalvers, die al haar geld hadden genomen, konden de bloedvloeiing niet stoppen. Ze had waarschijnlijk haar boerderij verpand en had het misschien verkocht. En ze zat op een dag te breien en ze hoorde iets langs de weg komen. Ze sprak tot de rots. De rots draaide zich om en zei, wie raakte mij aan? Het was voorbij toen ze tot de rots sprak. Hij gaf haar een uitstroming van leven die de bloedvloeiing stopte. Het hield snel op. Er stond op een dag een oude blinde bedelaar naast de muur, rillend in de kou. Alles wat hij had was weg. En hier was hij, en ellendig, en mensen die voorbij kwamen. Hij hoorde iets aankomen, zei, wat is het? En hij sprak tot de rots. Hoewel zijn kerkleden om hem heen hem proberen tegen te houden, zeiden, dat is niet nodig, u kunt het niet krijgen, blijf weg, houd u stil. Maar hij riep des te luider, gij zoon van David, heb medelijden met mij, heb medelijden met mij. En hij sprak tot de rots en de rots gaf hem een uitstroming en zijn ogen gingen open. Diezelfde rots die in de woestijn was, is hier vandaag. Het verblijdt de mensen. Op een dag stond heel Jeruzalem er om een goddelijke genezer, een heilige roller, de stad binnen te zien komen met een paar mensen die daar luidkeel stonden te schreeuwen, Hosanna, Hosanna, tot hem die komt in de naam des Heren. Die zelf ingenomen kerkleden waren daarbuiten met hun lange gewaden aan, met hun dd's achter hen, zeiden, laat ze zwijgen. Maai, ze doen rillingen over mijn rug lopen, enzovoort. Laat ze zwijgen. Hij zei, als zij zwijgen, zullen de rotsen onmiddellijk uitroepen. Hoe kwam het? Dezelfde rots die zonder handen uit de berg was gehouwen, kwam eraan en rolde Jeruzalem binnen. De kleine stenen dronken ervan. Spreek tot de rots en hij zal zijn water voortbrengen. Als u vanavond redding nodig hebt, spreek tot de rots. Het zal zijn water voortbrengen. Als u vanavond teruggevallen bent, spreek tot de rots. Hij zal zijn water voortbrengen. Als u hier vanavond bent en zonder Christus, u hebt elke kerk geprobeerd die er in de stad is om redding te vinden, spreek tot de rots. Hij zal zijn water voortbrengen. Gelooft u het? Als u een teruggevallene bent, weggegaan van God en denkt dat er geen kans voor u is, spreek gewoon tot de rots en het zal zijn water voortbrengen. Gelooft u dat met heel uw hart? Gelooft u dat God het zou toestaan? Met heel uw hart, gelooft u dat? Halleluja, hij is hier vanavond. Als u ziek bent en u hebt alles in de wereld geprobeerd, u hebt geprobeerd om in de gebedsrij te komen en u kunt niet in de gebedsrij komen, u hebt gebedskaarten gehad en werd afgewezen, u bent naar de ene samenkomst geweest, u bent naar een andere samenkomst geweest, u werd gezalfd door de voorganger, u bent door deze gebedsrij gekomen, u bent overal al geweest en u kunt niet genezen worden, waarom spreekt u nu niet tot de rots? Hij zal zijn water voortbrengen, dat is juist. Waarom probeert u hem niet een keer? Kom in een toestand om met hem te kunnen spreken, nu terwijl hij in het gebouw is. Zijn tegenwoordigheid is nu hier om ieder van u te genezen. Ik geloof het, ik weet het, met heel mijn hart. Ik geloof het, en er zijn dingen die ik niet weet, maar er zijn dingen die ik wel weet. En ik weet dat Jezus Christus, de Zoon van de levende God, hier is. Terwijl ik nu probeer een altaaroproep te maken, in mijn hart breken de visioenen door het hele gebouw, nu op dit moment. Oh, dat is juist, de krachten van God zijn hier, dat is juist. Ik zag hem hier buiten bewegen. Het begint mij nu op dit moment van de ene dimensie naar de andere te begeven. Want er zijn hier zieken en uw gebeden zijn het die het doen. Om het woord van God te bevestigen en te zeggen dat hij hier vanavond is om te worden aangesproken. Dezelfde rots die daar stond en hun gedachten waarnam. Zag waar de vrouw was die de bloedvloeiing had enzovoort. Hij is nu hier. Als u tot hem spreekt zal hij zijn water voortbrengen. Gelooft u dat met heel uw hart? Wat denkt u, dame, met de daar middenin? Nu, u heeft geen gebedskaart, nietwaar? De dame die met dat witte geval om haar nek heen daar zit. U heeft diabetes, nietwaar? U hebt geen gebedskaart, wel? U hebt geen gebedskaart nodig. Gelooft u dat? Denkt u dat u tot de rots kan spreken? Wilt u met hem spreken voor uw diabetes, nu meteen? Ga dan staan op uw voeten. Is dat juist? Zeg gewoon, ik aanvaard Jezus Christus nu als mijn genezer. En God zal u naar huis brengen en u gezond maken. Spreek tot de rots. God zegene u. In orde. Ga en wees gezond. Wat denkt u erover, die naast haar zit, dame? U hebt spataderen in uw benen, nietwaar? Dat is juist. Sta op. Is dat niet uw man die daar naast u zit? Is dat juist? U hebt ook diabetes, nietwaar? Is dat juist? Leg uw hand op uw vrouw. In orde. Jullie komen allebei uit Illinois. Is dat niet juist? Nu, ga terug naar Illinois, sprekend tot de rots, en het zal u verlaten en nooit meer terugkomen. Halleluja! Ik weet één ding, dat de rots hier is, de rots der eeuwen, die in de woestijn werd geslagen. Dat is juist. Wat denkt u ervan, kleine dame daar met die bloemen op uw hoed? Zit daar met reuma, probeert er overheen te komen. U die zich omdraaide en de andere kant op keek. Gelooft u met heel uw hart dat God u gaat genezen? Sta dan op en stamp met uw voeten op en neer en zeg, de reuma is weg. En het is zo. Spreek tot de rots en hij zal voortbrengen. Ik zeg u, Jezus Christus dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer. Hij is hier om alles te manifesteren wat... Wat vindt u ervan, dame, die daar zit en prijst de Heer zij met die vrouwelijke klachten, die daar met een klein groen uitziend jasje aan zit? Gelooft u dat God u toen genas? Ga even staan, u die daar zit. Gelooft u met heel uw hart? U heeft een vrouwelijke klacht. Het is een absces. U hebt een kanaal, er komt een soort van afvoer uit. Is dat niet zo? Als dat zo is, steek dan uw hand op. Wat veroorzaakt dat ik dat zeg? Het is de rots die tegen u spreekt. Spreek terug tot hem en word gezond. Halleluja! Oh, hoe hij zijn manifestaties van zijn kracht wil brengen. En ik zie de engel van God, dezelfde vuurkolom die de kinderen in de woestijn volgde, nu door dit gebouw bewegen. Ik probeer een vrouw te vinden. Ze is aan het bidden. Waar is ze hier? Hier staat hij. Ja, het is een kleine vrouw die daar staat, die twee plaatsen van het einde zit. Nee, ze, het gaat over een man die staat. Het is een dronkaard echtgenoot waarvoor u bidt. Is dat niet zo, dame? Als dat zo is, sta daar dan op. Hebt u niet een dronkaard echtgenoot waarvoor u bidt? Als dat zo is, steek uw hand omhoog. Spreek tot de rots en God zal hem eruit halen. God zal hier alles doen als u het maar zal doen. Gelooft u het? Bent u in staat om met hem in gesprek te gaan? Als dat zo is, sta dan nu meteen op en spreek tot de rots. En de rots zal zijn water voortbrengen. Wilt u opstaan? Wie wil hem voor redding? Steek uw hand omhoog. Zeg, ik wil dat hij in mijn hart komt. God zegene u, God zegene u, God zegene u, God zegene u en u en u en u. O ja, ja meneer. Die kanker heeft u daar verlaten, mijn broeder. Het is weg. U kunt naar huis gaan en gezond zijn nu. Halleluja, dat is waar. Allen die genezen willen worden, steek uw hand op en zeg, Heer, ik spreek tot u, ik spreek tot u. Zo is dat goed, daar gaat hij. Meneer, uw sinusitis heeft u daar verlaten. U bent vrij, ga naar huis, in Jezus Christus' naam, u bent genezen. Wie dan ook hier, die hem nu wil vinden, steek uw handen omhoog en zeg, dank u Heer dat u mij geneest. Ik spreek tot u in de naam van Jezus Christus dat u mij geneest. O God van genade, stuur uw kracht vanavond met de zalving van de Heilige Geest, terwijl hij nu in dit gebouw is om over dit gehoor te stromen. En mogen de Heilige Geest elk wonder verrichten. Mogen er vanavond geen zieke of kreupele persoon in het gebouw overblijven. Mogen u en ieder genezen in de naam van Jezus Christus.